Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil je alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is opnieuw een voorrecht weer dat we bij elkaar mogen komen, het woord van God mogen open doen. En dat, zoals ik eerder heb gezegd, God verlangt nog meer dan wij. Dat we veranderd worden naar hetzelfde beeld van de Heer Jezus. En ik wil met jullie eigenlijk gewoon verder gaan waar we de vorige keer zijn gestopt. De laatste keer dat ik hier heb gesproken, en dat is in 2 Timotheus hoofdstuk 4, het laatste gedeelte. 2 Timotheus hoofdstuk 4 wil ik met jullie gaan lezen, vers 9 tot en met 22. En bij mij boven staat daar mededelingen en opdrachten. Timotheus 4, vers 9. Daar schrijft Paulus, beijver u om spoedig naar mij toe te komen. Dat zegt hij tegen Timotheus. Want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is bij mij. Haal Marcus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Mogen de heren hem vergelden naar zijn werken. Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die bij mij stond, maar ze hebben mij alle verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in aller eeuwigheid. Amen. En groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Miletus ziek achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, hoe dat ook uitspreekt, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zijn met u allen. Amen. Tot zover. Ik heb al eerder gezegd, deze brief heeft Paulus geschreven in de gevangenis. Paulus had 3 zendingsreizen gemaakt en was daarna opgepakt. En moest uiteindelijk komen, ook in Rome. Is vrijgelaten maar. En toen heeft hij de eerste Timotheusbrief geschreven, toen hij nog vrij was. En de tweede Timotheusbrief heeft hij geschreven toen hij weer waarschijnlijk een zendingsreis aan het maken was. Maar toen is hij opnieuw opgepakt en nu weet hij dat hij dat het einde van zijn leven nabij is. Dus hij heeft ook de verschrikkelijke marteldood, is Paulus ook waarschijnlijk gestorven in de tijden van keizer Nero, dat ook daar de christenen allemaal vervolgd werden. In die tijd is Paulus gestorven. En we hebben de vorige keer ook van gezien, dat ook Paulus heeft gezegd dat zijn tijd aanstaande was om te sterven, maar dat hij wel wist dat er een hemelse krans voor hem klaar lag. En dat is een geweldige wetenschap die we mogen hebben. Daar zijn we de vorige keer ook mee afgesloten. Hij werd eigenlijk door een aardse rechtbank werd hij veroordeeld. Maar door een hemelse rechtbank werd hij beoordeeld als een dienaar van de Heer. En daar zag hij naar uit. En werd hij door de hemelse rechtbank ook beloond met een krans. Dat hebben we kunnen lezen in vers 6 tot en met vers 8. Een krans die voor hem klaar lag. En ook voor alle die zijn verschijning hebben lief gehad, ligt er een krans klaar. En dan is het niet zo dat het dan gaat weer om ons, maar dat God verlangt om u en mij te gebruiken in deze wereld. En al wat hij voor ons door ons heen heeft kunnen doen is van eeuwigheidswaarde. Al het andere is waardeloos. En daar krijgen we straks loon voor. En we hebben soms te weinig, besef van loon wat we gaan ontvangen. En soms kunnen we daar te veel besef van hebben, alsof het weer om ons zou gaan. Maar altijd is Gods woord in balans. Dat wij straks voor hem mogen komen en hem daarvoor de eer zullen brengen. Ik denk ook dat we die kransen voor hem neer zullen leggen. Want hij zal de dank en de eer en de glorie krijgen die hem toekomt. En wat is het heerlijk om daar ook naar uit te zien. Een heerlijk geweldig vooruitzicht. Dat we dan echt verlost zijn van deze aardse tempel waar de zonde nog in woont. Maar hoe heerlijk is het ook om hier op aarde al te mogen ervaren Dat Gods geest met ons is. En dat hij ons wil bijstaan, ons wil helpen. Ook door de moeites heen van het leven. Want die zijn ook Paulus niet, buiten hem omgegaan. Hij heeft er ook doorheen gemoeten. En dan vind ik het zo prachtig als we al de brieven van Paulus lezen. Hoe hij door alle moeites heen van het leven ging. Broeders aanspoorde, continu vooraan in de frontlinie stond. En dat hij de goede strijd heeft gestreden. Wat ook bij hem is geprobeerd om als het ware zijn geloof af te nemen. Maar hij heeft de goede strijd gestreden. Zegt vers 7 en van hoofdstuk 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Daar is de duivel eigenlijk altijd op uit. Om ons geloof te roven. Maar Paulus heeft het geloof behouden. En hij deze geestelijke reus zou je kunnen zeggen. Dat vind ik dan ook mooi dat ook in dit gedeelte zijn hart openbaar komt. Paulus was ook een mens zoals u en ik. En dan zegt hij in vers 9. Hij wist dat zijn einde nabij was. En dan zegt hij beijver u aan zijn dienstknecht, mededienstdienaar, Timotheus, zegt hij, met bevel om spoedig naar mij toe te komen. Dus Paulus was een mens zoals u en ik. Hij had ook een hart met gevoelens. En deze Paulus, hoewel hij uitzag naar die krans, hoewel hij uitzag naar de Heer Jezus als zijn redder, als zijn zaligmaker, wat niet lang meer ging duren, heeft hij gezegd in deze brief, toch zegt hij dat hij daarna verlangt nog steeds hier op aarde, dat hij daar in de gevangenis zit, geketend, en dat hij verlangt om Timotheus te ontmoeten nog, voordat hij gaat sterven. En, want Paulus heeft ontzettend veel moeites gehad in zijn leven, strijd gehad in zijn leven. En hij is ook, vind ik, een voorbeeld, ook voor ons. En indirect natuurlijk de Heer Jezus die in hem heeft geschitterd. Dat hij zegt, beijver u om spoedig naar mij toe te komen, want, zegt hij, Demas heeft mij verlaten. En dan moet je indenken, als je leest in Filemon 1 vers 24, daar staat over Demas dat het een medearbeider was. Een medewerker van Paulus. Dus Paulus had een medewerker die hij opdrachten gaf. En die ook die erop uitging. Hij heeft heel veel dingen met Paulus mee beleefd. En deze Demas, die hij dicht aan zijn zijde had, die had hem verlaten. En waarom? Omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Dus in ons leven kan het zo zijn dat wij Jezus volgen. Dat wij hebben gezegd, zoals we ook hebben gezongen, ik heb mij al aan u gegeven. Dat je de Heer Jezus wilt volgen. En Jezus heeft ook gezegd, wie mij volgt zal vervolgd worden. Dus wij moeten niet daar raar van opkijken als wij vervolgd worden. Ook de Petrusbrief schrijft er ook over dat hij zegt, dan moet het helemaal niet vreemd zijn. Hè, dat jullie vervolgd worden. Want het is vijandschap met de wereld. Er is een tegenstander. En de hele wereld, het wereldsdenken staat haaks op Gods woord. Dus als wij Jezus in zijn volheid willen navolgen, dan komen wij allemaal vroeg of laat in aanraking met strijd. Er is geen andere weg. En die heeft ook, Paulus heeft het ook beleefd. En hier zien we dat heel duidelijk. En daarom vind ik ook de Bijbel zo heerlijk. Want Gods woord is eerlijk. Paulus zegt niet alleen maar succesverhalen die hij heeft beleefd in zijn leven. Hij zegt gewoon eerlijk, Demas heeft mij verlaten. Omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Paulus zegt niet dat hij daardoor naar de hel gaat. Dat hij daardoor geen gelovige meer zou zijn. Maar in elk geval, hij was niet meer bruikbaar. En waarschijnlijk dat Demas misschien heeft gedacht, dat weten we niet zeker, van dat hij uiteindelijk de strijd hem te veel werd. En dat hij dacht van ja, ik kan het niet meer aan, ik stop ermee. En dat hij uiteindelijk te veel liefde heeft gekregen voor de wereld. En te weinig dicht bij Gods woord heeft geleefd. Want Paulus had het ook al gezegd in hoofdstuk 3, in vers 12. Daar zegt Paulus in 2 Timotheus 3 vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dat is niet leuk voor ons vlees. We zullen vervolgd worden, zegt de schrift. Er is geen andere weg. En misschien niet zo heftig als je hoort in andere landen. Hè, dat mensen zelfs vermoord worden om hun geloof in de Heer Jezus Christus. Maar we zullen zeker geestelijk vervolgd worden. En ik denk dat we er allemaal in ons leven iets van kennen. Dat we geestelijk vervolgd worden. En ook door mensen heen. Ja, zelfs door broeders, zusters heen kan het. Dat je in strijd komt met gedachten. En dat je niet bezig bent met het woord. En dat je met allerlei andere pullen voet van deze wereld. En dat we mensen elkaar juist niet bemoedigen met het woord. Maar elkaar eigenlijk afbranden. Nou, en Paulus zegt hier dus dat Demas, ja, die heeft liefde gekregen voor de wereld. En wilde niet meer als het ware kruis dragen. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Dus Paulus is eerlijk over dat zijn mededienaar, ja, weg was. En Crescens was naar Galatië gegaan. Dat ligt in Turkije en Titus naar Dalmatie, het huidige Joegoslavië. Nou, er staat niet bij dat hun de wereld hebben lief gekregen, maar in elk geval, of het nou op een verkeerde manier was gegaan, zoals Demas, of op een goede manier, dat ze weg waren gegaan. Paulus zegt hier heel verlangd naar Timotheus. Je moet komen, ik ben alleen. Hij had maar één iemand over, dat was Lucas, lezen we in vers 11. Alleen Lucas is bij mij. En als je dan leest in de Colossensebrief, hoofdstuk 4 vanaf vers 10, dan lees je een hele lijst van allemaal medearbeiders van Paulus. Wie er allemaal mee hebben mogen dienen in het Koninkrijk van God. Het waren er heel wat. Mensen die Paulus had, die hij gediscipeld had, die er door uitstuurde. En hier zegt hij van al die medearbeiders, schrijft hij aan Timotheus, waar hij naar verlangde, alleen Lucas is nog bij mij. Paulus voelde zich ook alleen. Hij heeft vele malen, zich ook alleen gevoeld. Alle hebben zelfs hem verlaten. En ik denk ook dat als wij de Heer Jezus volgen, dat er momenten zullen komen in ons leven, vroeg of laat, misschien kort, misschien wat langer, dat we misschien ons alleen voelen in deze wereld. Je weet wel van broeders, zusters, je hebt elkaar lief, maar je voelt je soms alleen. Dat mensen je niet begrijpen. Nou, Paulus heeft als geen ander dat meegemaakt, en hoeveel te meer onze Heer Jezus. Die stierf van het kruis van Golgotha, die verlaten was van de heerlijkheid van de Vader, en dat heeft hij gedaan om uw wil en mijn wil. En als wij die Jezus navolgen, dat is ook de beste weg, maar dan gaan we wel hier op aarde door moeite zijn. Maar niet als nutteloos, God heeft daar een doel mee. Dat wij daar doorheen gaan. Om meer geworteld te worden in Hem, in de Heer Jezus. Dat wij juist geestelijk sterker worden waar wij ook doorheen moeten. Zoals wij in het lichamelijk als we sterker moeten worden, hebben we trainingen nodig. Als het ware in de sportschool of welke sport dan ook. Dan moet dan getraind worden aan jouw lichaam om sterker te worden. Maar zo is geestelijk ook, dat wij getraind worden door moeites heen. En steeds moeten ontdekken, de kracht is alleen in de Heere God. En wij zijn zwak in onszelf, maar krachtig in de Heere. En daar wil de Heer dat we daar meer en meer uit leren gaan leven. Uit de kracht die Hij ons geeft in zijn Zoon door de Heilige Geest. Dus hij schrijft in vers 11, alleen Lucas is nog bij mij. En dan zegt hij iets bijzonders. Hij zegt, haal Marcus op en breng hem met u mee. Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Nou, en deze Marcus, daar is al eerder over geschreven. Dat kunnen we vinden, want even met me meegaan in Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 15. In Handelingen hoofdstuk 15, vanaf vers 35 wil ik met jullie even lezen tot 41. En er staat boven Paulus en Barnabas die scheiden van elkaar. Dus dat had Paulus ook al meegemaakt. Dat er scheiding was tussen broeders. Want allebei dienden ze de Heer. Laten we het lezen. Handelingen 15 vers 35. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. En zij onderwezen en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Hier zien we het tegenovergestelde. Paulus was met vele anderen. Ze verkondigden het woord. Dus daar was kracht, daar was power, daar was hij met meerdere. En dan voel je je ook sterker om het zomaar te zeggen. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas, zijn medearbeider, laten wij nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben en zien hoe het met hen gaat. Hier zie je ook weer iets van Paulus zijn hart. Hij gaat niet naar ergens naartoe, hij gaat niet preken, je moet je bekeren en daarna is hij weg, want ik heb mijn werk gedaan. Hij gaat terug naar diegene die hij bij Jezus heeft gebracht. Hij wil dat ze gediscipeld worden, hij wil dat ze standvastig worden, hij wil dat ze geworteld worden in de Zoon. Daarom had Jezus ook opdracht gegeven aan de apostelen, dat ze geen bekeerlingen moesten maken, maar discipelen moesten maken. Dat is ook voor ons, als wij zijn verantwoordelijk, als we mensen bij Jezus brengen, en ik heb het ook het liefste duizenden, begrijp me goed, maar dan betekent het wel van ons ook als gemeente, dat wij verantwoording voor hen gaan dragen. Natuurlijk met vallen en opstaan, natuurlijk zijn wij niet volmaakt in die zin in onszelf, maar dan mogen we ons daar wel naar uitstrekken. Dat de Heer ons wil helpen om elkaar te bemoedigen. En ook hier zien we dat wat Paulus spreekt, ook in Gods woord zien we steeds weer, dat hij dat ook leeft. En dat is van belang, dat ons geloof in overeenstemming is met onze wandel. Ons innerlijk moet hetzelfde worden als onze wandel uiterlijk. En daar zijn we in onderweg, dat weet ik ook. Maar hier zien we van Paulus dat hij daarna verlangt. En hij roept Barnabas erbij en hij vraagt, joh, zullen we gaan terugkeren en al die broeders gaan bezoeken die het woord, aan wie wij het woord hebben verkondigd. Hoe het nu met hen staat. En hij zegt vers 37. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Hier zien we dat Marcus ook Johannes werd genoemd. Daar hebben we net over gelezen in 2 Timotheus 4. Dat Paulus haalt Marcus daar aan en hij zegt, breng Marcus mee, want hij is voor mij van veel nut. Maar dit is dezelfde Marcus in dit hoofdstuk. En moet je kijken wat er verder staat. Vers 38. Dus Barnabas wil dat Marcus meegaat op zendingsreis, maar Paulus zegt in vers 38, Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamfylië af verlaten had, en niet met hen meegegaan was, naar het werk niet mee te nemen. Paulus wilde dat deze Marcus, wilde hij niet, Barnabas vroeg of hij hem mee mocht nemen, en Paulus raadt het af. Paulus wil het niet. Paulus wil niet dat Marcus meegaat. En waarom wil hij dat niet? Omdat hij hun verlaten had. Hij had niet volhard in datgene wat hij moest doen. Dus Paulus is ook gewoon eerlijk. Die broeder heeft ons verlaten. Die heeft niet recht gehandeld. En daarom wil ik nu op dit moment, acht hij het als wijs, dat hij niet met ons meegaat. Dat is wat Paulus hier zegt tegen zijn mededienstknecht Barnabas. En wat gebeurt er dan? Vers 39. Er ontstond daarom een verbittering, zodat zij uit elkaar gingen. Zie je dat? Het was om een woordenstrijd. Dus Marcus was de aanleiding dat Paulus en Barnabas uit elkaar gingen. De aanleiding was Marcus. Omdat Marcus niet had volhard. Dus een les voor ons. Als je kunt denken in de gemeente van... maar maak het uit. Dat als je persoonlijk in jouw eigen leven een andere weg kiest dan de rest. Dan kan jij het voorwerp zijn waardoor de strijd ontstaat in de gemeente. Snappen we dat? Hier zien we als Marcus had niet volhard. Die had hun verlaten, was een andere weg gegaan. En daardoor komt er hier nou strijd tussen Paulus en Barnabas. Dus ook in de daden die wij doen, hoe we met elkaar omgaan, is belangrijk. We mogen hieruit leren. Paulus heeft ook dit meegemaakt. Er was zelfs verbittering. Zodat ze uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Dus zelfs Barnabas ging bij Paulus weg en die nam wel Marcus mee. Want hij acht het wel goed en Paulus acht het niet als goed. Nou, ik denk in de hemel zullen ze straks weten wie er gelijk heeft gehad. Maar het gaat erom dat wij hiervan mogen leren. Dat Paulus, die had heel duidelijk een mening van ik neem hem niet mee. Maar Paulus koos Silas in vers 40 en vertrok. Nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was. Dat is ook wat we nodig hebben, genade. We kunnen elkaar voorhouden hoe het moet, Gods woord. Maar gelukkig is dat Gods woord doordrenkt met genade. Jezus was vol van genade en waarheid. Dus laten we ook wij elkaar niet om de oren slaan met woorden, zonder daar de God zelf in te betrekken. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar dienen. En hij reisde door Syrië en Cilicië. Zo. En sterkte de gemeente. Ook weer zo prachtig dat ook Paulus weer de gemeente versterkte. En ik denk ook dat wij elkaar mogen versterken. En dat is ook mijn verlangen. Om elkaar te versterken, ook jullie te bemoedigen. Elkaar te bemoedigen om voorwaarts te gaan. Maar waar het mij even om gaat is dat Paulus dus hier achter het voor hem juist om deze Marcus niet mee te nemen. En er ontstond dus scheiding tussen Paulus en Barnabas. En nu gaan we naar 2 Timotheus hoofdstuk 4. En dan lezen we over diezelfde Marcus dat Paulus schrijft aan Timotheus. Haal Marcus op en breng hem met u mee. Want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening. Dat vind ik een geweldig woord. Waarom? Paulus had gepredikt of had geschreven aan Timotheus in vers 16 van hoofdstuk 3. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Wat zegt Paulus daar? Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. In die tijd dat Paulus en Marcus uit elkaar gingen, heeft God Marcus niet losgelaten. En heeft Marcus waarschijnlijk dit woord, want dat geldt voor ons allemaal, toegepast in zijn leven. God heeft met hem gesproken. Hij heeft zich volhard in het woord van God. Want als wij de schrift die door God is geïnspireerd niet tot ons nemen. Dan is het een zekerheid eigenlijk dat wij ook niet opwassen, niet groeien. Dan is het een zekerheid dat wij dus niet toegerust worden voor het werk waar we voor geroepen zijn. Hoe word ik toegerust tot elk goed werk? Ja, zelfs tot volmaaktheid, zegt Paulus. Dat is dat wij de schrift onderzoeken omdat de schrift ons onderwijst, weerlegt en opvoedt. En blijkbaar, dat zien we dus hier in vers 11 zo mooi terugkomen, heeft Marcus daaraan gehoor gegeven. En heeft Paulus ook Marcus niet afgeschreven voor altijd, maar is er een periode geweest dat zij uit elkaar gingen. En ik denk persoonlijk dat Paulus veel van Marcus heeft gebeden. Dat staat er niet, maar dat denk ik wel uit alle andere geschriften waar je leest dat Paulus voortdurend bidt voor de gemeente, voor zijn broeders, voor de zusters, dat hij daarvoor in strijd was in de gebeden. Samen met zijn medearbeiders. En nu, een tijd later, misschien wel jaren later, in elk geval jaren later, zien we dat hier, dat Paulus is veranderd. Hij is niet verbitterd geworden naar Marcus. En dit ligt altijd op de loer, als broeders uit elkaar gaan, dat wij verbitterd kunnen raken. Maar Paulus is niet verbitterd geraakt en heeft, daarom is het ook niet anders mogelijk dat hij daarvoor gebeden moet hebben. Dat hij voor de troon van God heeft opgedragen. En dan zegt hij hier, neem hem mee. Want hij is zelfs voor veel nut van mij geworden, voor de ambtelijke bediening. En daarom vind ik het zo prachtig, God heeft de tijd. Wij begrijpen soms dingen niet. Ik soms ook niet in mijn eigen leven. Als ik kijk wat ik zelf sinds ik 16 jaar de Heer mag kennen, wat ik ook heb gezien. Dat ook soms broeders uit elkaar gaan. En dat het strijd kost, pijn kost, moeite kost. Maar dat God verder gaat. En dat hij ons beproeft. Willen we volharden? Willen we God danken? Dan moeten we door deze dingen heen. Opdat de kracht alleen nog maar uit God blijkt te zijn. En niet uit ons. Het gaat om de Zoon, om de Heer Jezus. Die moet in u en mij gestalte gaan krijgen. En dan kunnen we heel veel vragen. Kunnen we mee stoppen? Kunnen we teruggeven aan de Heer? En dan kunnen we zeggen, Heer, u heeft alles in uw handen. Hier zijn we. We willen bruikbaar vat zijn. Heer, maar we willen innerlijk, in ons hart, uw vrede, uw genade, uw liefde. En we willen niemand verbitterd naar hem, als het ware, reageren. Maar maak ons zoals Jezus. Die zelfs de grootste de zondaren vergaf. En dan vind ik het heerlijk om hier te zien dat deze Paulus zelfs gewoon openlijk ook durft te zeggen, na zo'n strijd met Barnabas en met Marcus, dat hij toch durft te zeggen dat deze Marcus voor hem, voor Paulus, van veel nut is geweest in de ambtelijke bediening. Dat vind ik krachtig, dat hij daar open over is. En dat ook tegelijkertijd iets getuigt van God heeft de tijd. God heeft de tijd, wij niet. Wij willen gelijk dat alles perfect is vanaf dag 1. He, in ons huwelijk, in ons gezin. Alle dingen in de gemeente. Daar verlang ik ook allemaal naar. Dat het allemaal in één keer, weet je wel. Maar goed, dat hele volmaakte gaat nog komen. En ik wil daar niet mee zeggen, zo'n afdoenen van, joh, daarom moeten we alles maar goedkeuren. Nee, ik verlang ernaar dat wij, net als we hier, dat Paulus kan zeggen, of dat in dit geval dat God over ons kan zeggen, dat ook wij van veel nut zijn voor de Heer. En dat wij mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. Dat is Gods verlangen. En die ons wil toerusten. Jezus zit daar aan de rechterhand van de Vader, die voor jou en voor mij bidt. En die verlangt dat wij hem meer gaan verstaan. Dat wij mogen doen wat God van ons vraagt. Dus heb goede moed als er soms dingen lang duren. God heeft de tijd. Maar laten we daarom ook hem vertrouwen. Want vertrouwen, dat betekent wel dat we door die tijd heen, dat God ons ook test. Hè? Vertrouwen wij nou echt werkelijk op zijn woord? Dat kost tijd. Vers 12. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Weer een arbeider. Breng, vers 13. Wanneer u komt, de reismantel mee, die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb. En de boeken, vooral de perkamenten. Dus Paulus zit in de gevangenis. En waarschijnlijk is hij kort daarvoor, heeft hij zijn mantel erachter gelaten met de gedachte, ik kom straks hier weer terug. Maar in zijn tussentijds is hij gevangen genomen. En kon daardoor ook niet meer zijn mantel en die perkamenten, die boeken ophalen. Maar hij schrijft aan Timotheus, die in die tijd waarschijnlijk in Macedonië zat. En ook via Troas zo kon reizen naar Rome om Paulus te gaan bezoeken. En deze Paulus draagt Timotheus op om zijn mantel mee te nemen. Nou, dit ene vers wat zomaar hier tussen staat, daar kunnen we ook les uit leren. A, Paulus was bereid om alles te verlaten omwille van het evangelie. Hij liet alles achter, zelfs zijn mantel. Alles wat hij had. En hoe is het in ons leven? Zijn wij bereid door alle moeites heen? En ik ben voorzichtig. En ik doe geen grote uitspraken van kijk eens wat ik doe. Helemaal niet. Maar God kent ons hart. Als wij werkelijk God gaan leren kennen, dan mogen wij erop vertrouwen dat God met ons is tot aan de volleinding in de wereld. Waar we ook doorheen gaan, dat hij ons wil helpen. Dat hij ons alles zal geven wat u en ik nodig hebben. Zorgen komen op ons allen af. Maar hoe gaan we ermee om? Paulus liet alles achter. En natuurlijk, Paulus was niet getrouwd. Dus begrijp me goed, misschien was het iets makkelijker. Hè, want als we vrouwen, kinderen, als je die mee moet nemen, je hebt kleintjes, ja, hoe moet het allemaal? Maar in elk geval gaat het om onze hartsgesteldheid. Maar in elk geval gaat het erover, onze hartsgesteldheid zijn we bereid om alles op te geven voor hem. En dat moet ik eerlijk erkennen. dan krijg ik misschien nog lessen in mijn leven. En dat we zeggen, Heere, maar wilt u ons bijstaan? Wilt u ons helpen? Want u bent werkelijk vol van genade. Om ons te helpen als we dingen moeten loslaten hier op aarde. Voor het hemelse. En dan zullen we loon voor ontvangen. Als we bereid zijn om te doen wat de Heere van ons vraagt. En dan vraagt hij ook nog, moet je voorstellen, Paulus zit in de gevangenis. Hij weet dat hij gaat sterven. Nou, de winter stond voor de deur. Dus ik denk ook dat hij verlangde naar een stukje warmte met het kleed. Ik weet niet hoe lang het nog geduurd heeft. Dat hij nog heeft geleefd. Maar in elk geval verwachtte hij nog dat Timotheus zou gaan komen. En hij wil ook nog, voordat hij sterft, dat Paulus of dat Timotheus die boeken meeneemt. Je zou zeggen, ja, Paulus, wat heb je daar nog aan? Maar het is ook een bewijs van dat Paulus nog steeds, al de dagen van zijn leven, tot aan zijn dood toe, bezig was om geïnspireerd te worden, om door de God en ook door te nog, elke dag nog iets mag doorgeven wat hij van hem vroeg. En zo mogen ook wij, is het ook voor ons een les in dit tekstgedeelte, dat ook wij bezig moeten zijn met Gods woord. Elke dag van ons leven, dat wij ons mogen uitstrekken naar de Heer om datgene wat we geleerd hebben door te geven. Paulus was daarop beducht, daar leefde hij voor. Waar leven wij voor? Als we werkelijk leven voor de Heer Jezus, nou, ik moet heel eerlijk zeggen van ja, ik heb wel eens mensen horen roepen, ook collega's vroeger, dat ja, je had het altijd maar over een pensioen. He, dan hadden ze het al 20 jaar van tevoren bij spreken over, of 10 jaar van tevoren. Terwijl ik denk, ja, als we in de dienst van de Heer staan, gaan we nooit meer pensioen. Wat is jouw einddoel? Misschien haal je het niet eens. Ik heb collega's gezien, die zijn gestorven aan kanker, hebben het pensioen niet gehaald. Ik heb meegemaakt, mensen die waren net met pensioen, stierven aan kanker. Verschrikkelijk. En dan de eeuwigheid ingaan. En als we dan Jezus niet kennen, waar hebben we dan voor geleefd? Gaan we voor eeuwig verloren? Maar dat wij elkaar mogen bemoedigen. Er is hoop. Er is wat jij en ik doen in ons leven, doet ertoe. Dus zoek in het woord, blijf bij het woord, want het woord voedt ons op, hebben we de vorige keer over nagedacht. Het woord, dat verbetert ook ons. En het weerlegt ons daar waar wij dingen moeten afleggen. En het maakt ons vrij. En dat we juist innerlijk, in onze gemoedstoestand, in welke omstandigheid dan ook, in die heerlijke vrijheid mogen leren leven. Dus Paulus was bereid om alles op te geven en hij bleef studeren. Vers 14. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Zie je dat? Dat Paulus hier gewoon namen noemt. En gewoon ook eerlijk is. Paulus roddelt niet. Paulus is open. Paulus is eerlijk. En zegt het in het licht. En hij heeft het ook tegen Alexander waarschijnlijk gezegd. Hij zegt het gewoon openlijk. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. En dan zegt hij, mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Paulus leeft wat hij preekt. Iemand die tegen hem voluit in is gegaan, gaat hij niet zeggen, voorbidden dat God hem dit zal doen, dat zal doen. Of nee, ik moet het anders zeggen. Hij gaat niet zoeken naar hoe hij hem kan terugpakken, terug kan straffen. Maar wat zegt hij? Hij geeft hem over aan God die rechtvaardig oordeelt. Paulus preekt en leeft wat hij preekt. Want hij zegt, mogen de Heere hem vergelden naar zijn werken. Dus niet Paulus zelf die het initiatief neemt om het aan deze man als het ware een hak te zetten. Maar hij gaat ermee naar de Heere. En ik denk ook in ons leven, dat is niet eenvoudig. Want onze menselijke natuur staat gelijk op. Iemand die tegen jou ingaat. In het natuurlijke. Of iemand die jou pijn doet. Of even op jouw tenen gaat staan. De natuurlijke mens. Ik weet niet of dat bij u is, maar bij mij wel. Moet ik erkennen, dan komt er iets naar boven, dat wil je niet. Maar Paulus zegt hier heel duidelijk, hij geeft het aan de Heer. Hij is openlijk, hij is eerlijk. Hij zegt dat Alexander, die heeft mij veel kwaad aan gedaan. Dus niet een klein beetje een keertje. Maar hij heeft waarschijnlijk heel veel lelijks over Paulus gezegd. En Paulus zegt heel duidelijk hier, mogen de Heere hem vergelden naar zijn werk. En wat ik al zei, wat Paulus spreekt, leeft hij ook. Want lees maar in 2 Timotheus 2, daar zegt hij vers 24, een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Zie dat? Heel duidelijk een opdracht. Paulus zegt hier, je moet de kwade kunnen verdragen. Dat is niet makkelijk. Verdragen, daar hebben wij Gods geest voor nodig. Hebben we Jezus voor nodig. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Die er tegenin gaan. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om de wil van de duivel te doen. Het is heel duidelijk zien wie dat Paulus zegt, hoe wij moeten handelen met diegene die tegen ons ingaan. Ja, en indirect tegen het woord van God ingaan. En dan geeft hij nog een waarschuwing aan Timotheus, in vers 15. Wees ook zelf voor hem op uw hoede. Want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. Nou, Paulus leerde, in hoofdstuk 4, vers 2, dat Timotheus moest geen eigen verhalen preken, maar hij moest het woord preken. Wat heeft Paulus gedaan? Hij heeft het woord gepreekt. Dus die man, die Alexander, die ging niet tegen Paulus zijn woorden in. Ja, hij ging tegen Paulus zijn woorden in, maar indirect waren dat Gods woorden. Hij ging tegen Gods woord in. En dan gaat hij Timotheus waarschuwen, wees ook zelf voor hem op uw hoede. Dus wij kunnen soms ook in een situatie terechtkomen. Dat jij een broeder of een zuster moet waarschuwen voor iemand. Niet bang maken, dat is wat Paulus niet bedoelt. Maar waarschuwt. Dus je moet bereid zijn om de prijs te betalen. Dat je misschien beschimpt wordt. Alle dingen meer, want we hebben het gelezen. Dat we zelfs vervolgd kunnen worden. Altijd bereid om te lijden. Maar wel voorzichtig. Je hebt er ook bij die gooien zo, hup, alles in de groep. Want ja, we zijn bereid om te lijden. Maar dat is ook niet naar de wil van de Heer. Want Paulus zegt in 2 Timotheüs 1, je hebt geen geest ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dus bezonnen is bijbels. Niet van in het licht van en alles maar in het midden in één keer gooien. Bespreek het met je hemelse vader. Vraag het aan Jezus. Die hebben we nodig. En hij is er. En hij wil ons helpen. Want ook Paulus is daar een groot voorbeeld van. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar ze hebben mij alle verlaten. Nou, wij zitten hier nog gelukkig met elkaar warm. Maar Paulus kon in zijn leven zeggen, ze hebben mij allen verlaten. Wat moet dat geweest zijn? Hij stond daar alleen, hij werd berecht. En niemand durfde mee op te komen voor Paulus, want die wisten allemaal, als we dat doen, dan gaan wij er ook dadelijk aan. Er was angst in harten. Ook van broeders die angst hadden van ja, maar als we daarmee in het licht komen en werkelijk Jezus navolgen. En misschien herken je dat wel in je leven, dat je dat ook moeilijk vindt. En dat kan ook heel moeilijk zijn. Dat we zoveel misschien op ons afkrijgen dat je niet weet hoe het moet. Maar dan mogen we onze toevlucht nemen naar de Heer Jezus. En zeggen, Heer Jezus, u heeft Paulus er doorheen geholpen. Dat lezen we straks verder nog. U wil ook mij er doorheen helpen om uit te komen voor u de levende God. Maar help mij wel om voorzichtig te zijn, op mijn hoede te zijn. Maar wel dat ik bereid ben. Om te lijden voor uw naam. Ze hebben allemaal verlaten. Hè? Mogen het hun niet toegerekend worden. Dat vind ik ook zo prachtig. Daar kun je zo snel overheen lezen. Paulus hadden alle hem verlaten. Kon weer verbitterd raken. En ik zal liegen als ik dat niet ken. En misschien in andere dingen. Dat je voelt soms dat je er zo worstelt in je binnenste. Dat je bij wijze van spreken verbitterd zou kunnen raken. Door de dingen die je meemaakt. Van de pijn. Pijn is een enorme voedingsbron voor verbittering. In het huwelijk, in het gezin, in de gemeente, in de maatschappij, op je werk, waar dan ook. Als mensen je pijn aandoen, hoe ga je daar dan mee om? En hier zien we dat Paulus werkelijk Jezus kende. Want hij zegt, mogen het hun niet toegerekend worden. Wat zei Jezus aan het Ruwoude kruis van Golgotha? Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dit is wat Paulus hier ook zegt. Hij bidt voor hen. Hij wil dat de Heer het hun niet toerekent. Hij was vol van genade. Zoals Jezus vol is van genade. Dus als wij in ons leven pijn wat ons wordt aangedaan. Wat doen wij dan? Dan kunnen wij leren uit de Timotheusbrief. Dat ook wij mogen bidden. Heren, mogen dat hun niet toegerekend worden. Wilt u ze zegenen? Wilt u ze helpen? Dat ze opnieuw het woord zullen lezen. Want het woord is absolute zekerheid. Dat zal hun opvoeden. Dus iemand die totaal afwijkt, is absoluut niet bezig met het woord. Hoe konden ze vroeger, in de naam van de Heer Jezus, konden ze kruistochten houden? In de naam van de Heer, maar ze bleven niet in het woord. Het is onmogelijk als wij in het woord blijven, dat wij kruistochten kunnen houden, mensen kunnen doden in de naam van de Heer Jezus. Daarom gebruikt ook de duivel dat. Kijk dan naar die christenen, wat die allemaal doen. Maar dan is het een bewijs, omdat God het zegt, dat ik het woord niet lees. Want als ik het woord lees, ga ik ontdekken dat dit niet kan. Maar dat ik juist het tegenovergestelde ga doen. En daar heb ik Jezus voor nodig. En als ik Jezus nodig heb, moet ik de Bijbel openslaan. Moet ik bidden tot mijn hemelse Vader. En wil Hij mij helpen om zachtmoedig te zijn. Zeker weten wil Hij dat doen, want Hij deed het ook bij Paulus. En dat is heerlijk om hiervan te leren. Dat Paulus de gezindheid had van Christus. Mogen het hun niet toegerekend worden. Paulus was niet verbitterd. Hij had de houding van de Heer Jezus Christus. En dat is ook... Dat past ook ons, dat wij de houding hebben van de Heer Jezus. Broeders, zusters, vertrouw op de Heilige Geest. De Geest van Jezus die jou en mij daarbij wil helpen. Want zonder mij, zonder Jezus, is het een onbegonnen zaak. Daarom moeten we ons steeds weer, als gemeente, als gezin, als individu, onze toevlucht nemen tot het Lam. Die daar echt is, die ons wil helpen. Maar dan moeten onze ogen meer weer open gaan. En dat is ook mijn gebed, mijn verlangen. Heer, geef ons uw geest van verlichting. En de ogen, dat wij verstaan mogen wat we hebben ontvangen in de Zoon. Dat we daaruit mogen leren leven. Dat God werkelijk erop uit is om met jou en mij te spreken. En ons te helpen om een relatie met hem te hebben. Dat de vrede is in je ziel. Daar mogen we oefenen. Want daar worden we op aangevallen. Maar dat we te midden van alles, te midden van alle die misschien ons verlaten hebben, te midden van alle pijn, de moeites, toch mogen zeggen, Heer Jezus, vergeef het hun. Reken het hun niet toe. Wij willen ze zegenen. Maar wilt u ons helpen om te doen wat u van mij vraagt? Dan wordt Christus op dat moment in jou zichtbaar. En als Christus op dat moment in jou zichtbaar wordt, als jij dat gaat doen, dan weten we vanuit de schrift dat we dan bidden, ons gebed is een reukwerk voor God. Als je er bewust van wordt, dat God dan blij wordt, als we dat bidden. Dat willen we toch? Welke vader is er niet blij als zijn kinderen gehoorzamen? Of jullie niet? Ik word heel blij als mijn kinderen gehoorzaam zijn. Toch? Op vrijwillige basis. Veel liever dan dat ik ze moet waarschuwen. Moet ik ook, maar snap je? Als ze op vrijwillige basis gehoorzaam zijn aan hun vader en aan hun moeder, is toch heerlijk? Nou, hoe heerlijk is het dan als onze hemelse vader ziet, hé, dit is mijn kind. Dit is mijn kind. Mijn kind die doet de wil van de vader. En Christus komt in hem openbaar. Hij heeft de gezindheid van mijn zoon. Want dat alleen telt voor God. Jezus moet verheerlijkt worden in ons leven. En wij mogen daarin delen. En die heerlijke vrede en blijdschap. Vers 17. Wat was het geheim van Paulus? Zo heerlijk. Maar de Heere, die heeft mij bijgestaan. Zie dat? Het is de Heere. Alle hadden hem verlaten. Dus Paulus was niet afhankelijk van mensen. Nou, dat is moeilijk om alle mensen, om ook geestelijk dat los te laten. Niet onverschillig van, ik heb jullie allemaal niet nodig. Nee, daar gaan we ook tegen de schrift in. We hebben elkaar nodig. Maar innerlijk te beseffen dat we indirect alleen afhankelijk zijn van hem. En natuurlijk wil God ons gebruiken om elkaar te helpen. Altijd in balans. Maar hij zegt heel duidelijk, Paulus had letterlijk meegemaakt. Alle hadden hem verlaten. Waar u en ik nog doorheen moeten in ons leven. Wil de Heer dat we dit getuigenis dragen. Dat we kunnen zeggen, maar de Heer heeft mij bijgestaan. En heeft mij kracht gegeven. Dat is het kenmerk van Paulus wat hij in zijn leven droeg. Het was God die Paulus kracht gaf. Daarom bad hij ook continu voor de Efeziërs. Om deze reden buig ik mijn knieën. Opdat God zou geven. Niet een mens, maar opdat God zou geven de kracht in de innerlijke mens om gesterkt te worden. Zegt hij ook in Colossense 1. Daar bidt hij voor. Tegen de Colossense. Daar bidt hij ook precies hetzelfde. Dat de kracht van God in de innerlijke mens openbaar mag komen. Die al in hun was. We hoeven niet op zoek te gaan als we de Heilige Geest al hebben ontvangen. Dan hebben we de Heilige Geest ontvangen. Maar we mogen er wel voor bidden, want Paulus was daarmee bezig. En dan moet het inderdaad, moeten wij door moeite zijn. En weet je, ik vind het zo'n mooi beeld van een... wij kunnen ons leven aan de Heer Jezus geven. He, en dan kunnen we als het ware voorstellen als een mooie vaas. He, we zijn aan Paulus, zegt het 2 Korinthe 4 geloof ik. Dat wij dat de schat in aarde kruiken. Dat hoofdstuk kennen jullie denk ik allemaal wel. De schat zit in die aarde kruik. Maar zolang het in die kruik zit, wordt die schat niet zichtbaar. En nou is ons leven zo, dan geven we die kruik aan de Heer. En dan denken we als het ware, eerbied gesproken, nu hebben we ons leven aan hem overgegeven. Nu komen de mooie bloemen in. Geweldig, dit en God doet zegende zus en dit en dat. En in één keer ervaren we in ons leven dat die pot kapot geslagen wordt. En we hebben pijn. En we begrijpen het niet meer. Want we hebben ons leven aan de Heer gegeven. En we hebben pijn in ons leven. We voelen ons kapot gemaakt. En nou is Jezus gekomen om de gebrokenen van hart te helen. En dan mogen we onze gebrokenheid, van onze stuk, onze scherven. Wat doe je normaal met als je een glas kapot laat vallen? Dan gooi je het in de prullenbak. Het is waardeloos dan. Het is niks meer waard. Maar God kan van iets waardeloos iets geweldigs maken. Dat we zeggen, Heer, hier zijn mijn brokstukken. Hier is mijn pijn. Maar hij wil wel dat je met de pijn naar de Heer Jezus gaat. En wat gebeurt er? Dan gaat hij het in elkaar zetten, die pot. En dan zou het zo kunnen zijn dat er als het ware nog hier en daar gaten in zitten. Maar als je nou een vaccinelichtje erin zet. Je hebt een hele pot, je hebt een kapotte pot. Waar een paar brokstukjes uit zijn die God niet teruggeeft in jouw leven. Ik heb ook ontdekt in mijn eigen leven dat ik soms dacht, Heer, als u mij dat geeft, ja, dan kan ik dat doen. Ken je dat? Dat je soort jarenlang wacht op iets, terwijl we in Christus alles hebben ontvangen wat u nodig hebt voor vandaag. En soms wachten we op iets wat we al hebben ontvangen. En soms zegt God, het is nu niet de tijd dat ik jou dit geef. Dus dat stukje is nog steeds uit die pot. En wat gebeurt er dan als je daar een vaccinelichtje in zet? Komt het licht uitstromen. God wil dat wij lichtdragers zijn. En in zo'n geweldige vaas die niet gebroken is, Ja, er zit wel een heerlijke lampje misschien in, of een schat, maar die wordt niet zichtbaar. Wij zullen door moeites heen moeten van ons leven. Zit ik dan te bidden dat ik graag door moeites heen ga? Natuurlijk niet. Maar dat we de Heer mogen vertrouwen. We gaan door moeites heen en dan mogen we elkaar gaan opbouwen. Opdat het licht naar buiten komt stromen. Hier heeft Paulus het over. Op het laatst van zijn leven, dat hij weet dat hij gaat sterven. Het is de Heer die heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden. En alle heidenen die zouden horen. Dat heeft Paulus gedaan. Hij heeft zijn bediening uitgediend tot datgene wat God van hem vroeg. Hoe kan ik datgene wat God van mij heeft klaarliggen uitdienen? Dan alleen door de Heer, dan alleen door zijn kracht. En daar mogen wij voor bidden. Om die kracht, zoals Paulus ook bad in Efeze hoofdstuk 3. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Paulus, hoe kan dat nou dat je dat zegt? Je zit midden in de gevangenis, je gaat straks sterven. Paulus' zijn leven kenmerkte dit. Dat hij keer op keer verlost werd door de Heer. Zoals Daniel in de leeuwenkuil, Daniel 6 vers 21. Die werd letterlijk uit de bek van de leeuwen verlost. Dat verhaal kennen we. Maar ook in Psalm 22 vers 22, David die er precies dezelfde tekst aanhaalt. Dat hij verlost mij uit de muil van de leeuw. Zo heeft hij zich ook gevoeld in zijn leven. David een godsman, Daniel een godsman, Paulus een godsman, hebben zich allemaal gevoeld als een iemand in de leeuwenkuil. Maar zij baden tot God, want die kracht was het die hun steeds bevrijdde. En zo is het ook dat wij die kracht nodig hebben, van keer op keer. En dan zegt hij, ja, zelfs als Paulus moest gaan sterven, zegt hij dit toch, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet. Weet je nog van Sadar, Mesach en Abednego? Wat zeiden die? Wij gaan niet buigen voor Nebukadnezar, koning Nebukadnezar. Wij gaan absoluut niet buigen, en dat was de wet. En als de ijs was, dan zouden ze de oven in gegooid worden. Maar wat staat er heel duidelijk? Wij zullen niet buigen. We kunnen hier gered worden, dat God een wonder doet. Maar als we hier sterven, dan redt God ons ook. Want dan gaan we naar de Heer. Dat is wat Paulus hier zegt. Wat er ook gebeurt, God zal ten alle tijden mij bevrijden van alle boze opzet. Want hij heeft zelf in zijn leven meegemaakt, aan het begin van zijn bediening, dat de hemel openbrak en dat Jezus dan naar hem toe kwam. En zei, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En God heeft hem geroepen. Heeft hem gered. Met een doel om eeuwig straks bij hem te zijn. Maar hij had nog een taak hier op aarde. Wij hebben ook een taak hier op aarde. Dat is Christus na te volgen. En dat we mogen uitroepen naar hem. Heer, help ons ook in de moeites van het leven. Want u zal ook ons verlossen uit elke muil. En als we dan zelfs moeten sterven, dan zal u in dat sterven ons verlossen. Want dan zullen we gaan naar de eeuwige heerlijkheid bij hem. Want dat zegt Paulus hier. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet. En mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in aller eeuwigheid. Wat een heerlijke rijkdom. Amen. Dus Paulus was niet afhankelijk van mensen. Maar hij had ontdekt. Het was de kracht van God die hem steeds door al die moeites heen hielp. En dan moest ik ook nog een tekstgedeelte denken. In Habakkuk. In Habakkuk. Even een paar versen nog even erbij bij je. Even nog even erbij blijven. We zijn bijna klaar. In Habakkuk hoofdstuk 3. Habakkuk, een profeet die de opdracht krijgt van de Heere God, dat hij uiteindelijk moet gaan, dat hij doorkrijgt van de Heere, dat er een heidensvolk die slechter was dan het volk van Israël, en dat heidense volk Israël zal gaan straffen. Moet je indenken. Je bent een profeet, je dient de Heer, en dan krijg je te horen dat een slechter volk jouw volk gaat straffen omdat ze ongehoorzaam waren aan de Heere God. Dus voor Habakkuk, die had liever een boodschap gehad, jongens. Alles wordt geweldig, alles komt goed. Maar hij moest daar gaan verkondigen. Wat er ging gaan gebeuren. En wat zegt hij dan? In vers 17, Habakkuk 3. Hij zegt, al zou de vijgenboom niet in bloei staan. Hij wist wat er aan zou gaan komen. Dat zijn eigen volk in ballingschap gevoerd zou worden. En er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zou de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleivee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch, zie dat? Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. Waarom? Lezen we verder. Mijn verheugen in de God van mijn heil. Waarom? Omdat de Heere is mijn kracht. Niet De omstandigheden waar wij doorheen moeten. Wat Habakuk zelfs te horen kreeg, dat er een volk zou komen. Dat uiteindelijk het volk Israël in ballingschap zou gaan voeren. Hoe ernstig dat ook was. Maar te midden van het alles, te midden zelfs van orde, dat God alles in zijn handen heeft. Omdat uiteindelijk hij tot zijn doel zal komen. Zo mogen wij weten. En hier ook uit kracht mogen putten. Waar u, jij en ik ook doorheen gaan in ons leven. Habakuk die zegt die zo prachtig. Al is alles verdwenen, nochtans zal ik mij van vreugde in hem opspringen. Mij verheugen in de God van mijn redding, van mijn heil. Want de Heere, Heere is mijn kracht. En ik zal u eerlijk zeggen, ik heb dit heel vaak dit lied gezongen, toen alles voor de wind ging. Maar als het nou niet voor de wind gaat in jouw leven, met alle strijd en moeites, en dan kan bij iedereen iets verschillend zijn. Het is niet alleen toe te passen op de gemeente, maar ook op jouw individu. Of op jouw huwelijk, of wat het ook zijn mag. Als het nou zo is, dat je denkt van, ja Heer, ik zie door de bomen het bos niet meer. Dan mag ik gaan naar de Heer Jezus. De Heer Jezus wil jou en is onze kracht. Daaruit dat we mogen gaan ervaren als ik volkomen echt leert om niet meer te laten leiden door de omstandigheden. En het kan soms heel zwaar zijn. Wij hebben elkaar nodig. Maar dat wij leren te leven door de kracht van Gods geest. Want die geest, de Heere Heer is mijn kracht. Dan zegt hij, hij maakt mijn voeten als die van de hinde. He, die huppelen. He, die hinde. En hij doet mij treden op de hoogte. Een prachtig beeld. Als je beseft wie je bent in Christus. Alles hebt ontvangen in hem. Gezet bent in de hemelse gewesten boven elke macht en kracht. Dan worden alle problemen springkanen. Maar we hebben nodig dat wij in die kracht mogen toenemen. Dat we als het ware dat we de reuzen springkanen gaan worden. We hebben ooit Pieter hierover gesproken. Maanden geleden. Als we vanuit de hoogte naar beneden kijken. Dan zien we als het ware die reuzen als springkanen. Maar als we ons niet voeden met het woord. En niet doen wat Jezus van ons vraagt. Dan worden als het ware die springkanen worden reuzen. Maar als we elkaar mogen aanmoedigen. Joh, wat er ook gebeurt in ons leven. De Heer heeft alles in zijn handen. Zelfs al komt er oordeel bij Habakuk. Zegt Habakuk. Toch zal ik mij. Nochtans zal ik mij in de Heer verblijden. En vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. Ja, de Heere Heer is mijn kracht. En zo is het ook heerlijk. Dat we ook zien in Habakuk, in Paulus, in Efeze 3. En ook in ons leven mag dat zo zijn. Dat we mogen weten, Heren, het is uw kracht alleen om daaruit te mogen leven. En helemaal aan het eind van 2 Timotheus 4, als laatste, daar lezen we nog een aantal groet die Paulus niet vergeet. Al zijn medearbeiders, hij wil dat Timotheus en alle groet aan de huizen, zijn broeders, aan zijn zusters. En dan helemaal aan het eind, dan zegt hij ook, zo mooi, in vers 22, daar wil ik mee afsluiten, daar zegt hij, de Heer Jezus Christus zij met uw geest, die is die wij nodig hebben. Want zelfs Miletus, die ziek achter werd gelaten, dus Paulus die ook in vers 20, ook Paulus die dus altijd mensen genas, liet Miletus ziek achter. En toch was hij niet vergeten. Hij wilde dat hij hem de groeten overbracht, ook aan deze man. En ook hierin kunnen we leren dat het altijd maar één ding van belang is. Dat we niet zomaar even alles maar kunnen doen alsof wij kracht hebben. Het is Gods kracht die door ons heen wil werken naar een ander. En zeker wil Jezus en kan Jezus genezen. Maar het blijft wel zijn werk en niet ons werk. De Heer Jezus, Christus zij met uw geest. En dan zegt hij, de genade zij met jullie allen. Amen. Maar hij doet specifiek tegen Timotheus, waarvan hij wist. Mijn zoon, zijn geestelijke zoon, waar hij een innige band mee had, waar hij naar verlangde dat hij kwam. Daar zegt hij specifiek tegen, dat hij zelf zegt, de Heer Jezus, Christus zij met jouw geest. Paulus is als geen ander. De Heer is mijn kracht. En ook Timotheus, dat wist hij, je houdt het alleen maar vol. Als je de kracht zoekt bij hem. En dat wenst hij Timotheus toe. En hij zegt voor allemaal. Geeft hij de genade mee. En dat wil ik ook doen. De genade die zij met jullie allen. En dat we allemaal ons mogen uitstrekken naar deze Jezus. Deze krachtbron. Waar we ons nou mogen uitstrekken. Die datgene wil doen in jou en mij. Om te leven tot eer en glorie van zijn heilige naam. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader. Ik wil u gewoon bedanken voor de rijkdom van uw woord. En Vader, ik wil bidden, wilt u ons helpen, ook uw woorden dieper te mogen verstaan. Ja, één ding wil ik in elk geval bidden. Dat u ons wilt helpen, dat er in heel ons leven, dat wij niet in bittering of verbittering zullen raken. Maar dat wij eenvoudig aan de voeten van Jezus onderwezen mogen worden. En steeds meer mogen gelijken op de Heer Jezus Christus. En dat wij net als Paulus mogen zeggen, dat het alleen de Heere is die ons verlost. Dat het zijn kracht is die ons voortdurend bijstaat. En dat we steeds weer mogen ervaren, ook in dit leven, ook voor vandaag. Dat Jezus het is die ons verlost van de moeite is waar wij allemaal doorheen gaan in ons leven. En misschien hebben we vandaag, op dit moment, wel een moeite in ons hart. Heer, dan wil ik u bidden, voor die of voor hem of voor haar, dat hij vandaag het zal aangrijpen. En door het geloof leert hij ons te leven. Alles is reeds door het geloof, dat het dan werkzaam zal zijn in ons hart. Dat we door het geloof naar Jezus mogen gaan. En door het geloof mogen eenvoudig mogen verwachten dat zijn kracht ons helpt om opnieuw op u te mogen zien. En dat we net als een Habakuk ons mogen verblijden in u. De Heere, Heere is mijn kracht. O Heer, ik wil u echt prijzen. En ik wil u bedanken dat u de levende God bent. En zelfs, Heer, als het zover moet komen, dat wij zullen sterven voor uw aangezicht, o God. Heer, omwille van wat dan ook. Dat we dan mogen weten dat een eeuwige verlossing ons te wachten staat. Ja, nu al reeds hier op aarde mogen we dat deel aan hebben. Maar straks ten volle. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. O Heer, hoe zal dat zijn? Hoe heerlijk zal dat zijn? Wat een perspectief, wat een uitzicht hebben wij. Wij, die kinderen van de levende God. En daarom bid ik, Vader, voor ons allen. Help ons om dicht bij u te leven. Help ons elkaar ook te bemoedigen. Om te leven tot glorie van de Heer Jezus Christus. En dat we vandaag, te midden van alles, ons mogen verblijden in u. Elkaar mogen liefhebben door de tranen heen. Ook bij Paulus, die zich alleen heeft gevoeld. Hij werd getroost door u, de levende God. En Heer, ook door zijn broeders om hem heen, door Timotheus. En Vader, is ons gebed, dat u ook zo ons wilt helpen. Om er voor elkaar te mogen zijn. Maar bovenal ook voor de wereld om ons heen, die verloren ligt in schuld. Opdat we ook hem voor uw genade troon mogen brengen. Opdat nog velen u mogen ontmoeten door ons heen. In Jezus' naam. Amen.